Luister elke donderdagmiddag van 2 tot 3 naar Radio Signaal op Radio Salto.
Radio Signalen, een programma over gezondheid en de gezondheidszorg voor iedereen. Informatie, gesprekken, nieuws en agendatips. Een uitzending van
Cliëntenbelang Amsterdam en Ombudsman Metropool Amsterdam.
Welkom luisteraars bij een nieuwe uitzending van Radio Signaal. Mijn naam is Elsa Poorthuis, uw presentator voor vandaag. Vandaag gaan we het hebben over menstruatiearmoede in Amsterdam. Ik heb het daarover met 3 gasten. Maar voordat we daarover gaan hebben, luisteren we eerst naar Tina Turner met het nummer Only Women Bleed.
She does everything she can. She cries alone the whole night too often. He smokes and he drinks and sometimes he don't come home at all. Only the women bleed. Only the women bleed. Only the women. Only women bleed.
Dit was Tina Turner met Only Women Bleed. Tina Turner zong dit live op het Don Kirshner Rockconcert in 1975. Het is een ballade over een vrouw in een misbruikhuwelijk. We gaan nu luisteren naar de agenda en mededelingen gelezen door Janine.
Ja, agenda en mededelingen van 29 juni. Agenda. Amsterdam, de roze geschiedenis. Vanavond om 8:00 bent u welkom bij een avond in Pakhuis de Zwijger over de geschiedenis van Amsterdam als gay en queer haven. Monique Doppert schreef het boek Amsterdam, de roze geschiedenis. Besproken wordt met haar en andere LHBTI+ gasten hoe het nu gaat met de gemeenschap en waar de toekomst ligt. Het boek verkent terreinen waarop de regenboogfamilie het meest zichtbaar is. Cultuur, het nachtleven en het activisme. Ga voor het programma en de gasten naar www.dezwijger.nl/programma. Amsterdams icoon in Pakhuis de Zwijger. Ook in Pakhuis de Zwijger, morgen 30 juni, is Hedy d'Ancona te gast in het kader van de programmareeks Amsterdamse iconen. We spreken over haar werk, over haar leven en de band met de stad. Hedy d'Ancona heeft zich niet alleen onderscheiden als politica, maar ook in de academische wereld en als vooraanstaand feminist. Met haar inzet en passie heeft ze een belangrijke rol gespeeld in de bevordering van gelijke rechten en kansen voor vrouwen. Waar komt haar grote drijfveer toch vandaan? En hoe kijkt zij vandaag de dag naar onze stad? De avond start om 8:00 en is gratis te bezoeken aan de Piet Heinkade 179. Katie Cotty verbreekt de ketenen. Op 1 juli herdenken en vieren we de afschaffing van de slavernij in Suriname en de Nederlandse Antillen. Bij het slavernijmonument in het Oosterpark vindt van 2:00 tot 3:15 het officiële deel van het programma plaats met hoogwaardigheidsbekleders uit binnen- en buitenland. Voorafgaand hieraan loopt er vanaf de Stopera een optocht, de Bikri Spiri, naar het park. Om 10:30 wordt hij verzameld om een stoet te maken vanaf de ingang van het stadhuis. En om 1:00 begint op het Museumplein een groot festival met lezingen, demonstraties, muziek en andere optredens. Ga voor het hele programma naar www.katiecottyamsterdam.nl. Van voetbaltoernooi tot festival. Kwaku begon in 1975 als kleinschalig voetbaltoernooi om de jeugd in de Bijlmermeer, die niet op vakantie kon, toch een mooie zomer te bezorgen. Al snel groeide Kwaku uit tot een competitie waar niet alleen gevoetbald werd. Ook dit jaar zijn er weer tal van andere activiteiten te doen, zoals debatteren, lezingen, dansen, workshops, misverkiezingen en muziekoptredens. Het festival wordt van 15 juli tot 6 augustus gehouden in het Nelson Mandela Park in Stadsdeel Zuidoost. Ga voor meer informatie en kaarten naar www.kwakufestival.nl. Mededelingen. Hulpmiddelenbeleid. In april 2023 heeft Cliëntenbelang een bijeenkomst georganiseerd met de gemeente over de uitvoering van het Amsterdamse hulpmiddelenbeleid. Cliëntenbelang ziet nog steeds heel veel problemen met de aanvraag, levering en reparatie van deze middelen. En daarnaast loopt er nog heel wat mis in de communicatie met en de bejegening van de aanvragers. Na de zomer organiseert de organisatie een vervolgbijeenkomst met de gemeente en met de hulpmiddelenleveranciers. Heeft u ervaringen met hulpmiddelen die u graag met Cliëntenbelang wil delen? Mail deze dan naar d.lividikou, ik zal het spellen, d.lividikou, @cliëntenbelangamsterdam.nl. Meer informatie vindt u op www.cliëntenbelangamsterdam.nl/actueel/nieuws. Tot slot, brief aan de gemeente over situatie daklozen. De kinderombudsman en bureau straatjurist ontvangen met enige regelmaat hulpvragen en klachten van gezinnen die dakloos zijn geraakt. Niet alle zaken zijn aan de gemeente voorgelegd en andere zijn behoorlijk complex. Toch zagen deze twee genoemde organisaties zich genoodzaakt om in een gezamenlijke brief aan de gemeenteraad van Amsterdam hun ernstige zorgen te uiten. De toestroom in het metropoolregio groeit de gemeente boven het hoofd. En sinds begin april 2023 werkt de GGD zelfs met een wachtlijst voor de noodopvang. De brief met beschrijving van schijnende situaties van dakloosheid leest u op www.ombudsmanmetropool.nl/nieuws-publicaties. Dit was voorlopig de laatste agenda mededelingen. In juli en augustus hebben we zomergasten. Deze rubriek is in september weer terug. En we gaan ook terug naar Elsa.
Dankjewel Janine voor de agenda mededelingen. We gaan het vandaag hebben over menstruatiearmoede. Ik ga erover in gesprek met Annelinde Bonnema van Neighborhood Feminist, die ons zal gaan uitleggen wat het precies is, hoeveel het voorkomt in Amsterdam en hoe zij dit als organisatie proberen aan te pakken. Raadslid Anne Weekamp zal ons meer vertellen over de aanpak van menstruatiearmoede vanuit de gemeente Amsterdam. En Claire van Beek probeert met haar bedrijf in menstruatieondergoed ook een bijdrage te leveren aan de strijd tegen menstruatiearmoede. In de studio aanwezig is Annelinde Bonnema van Neighborhood Feminist. Welkom.
Hi, dankjewel.
Annelinde, jij werkt als coördinator bij Neighborhood Feminist. Wat is Neighborhood Feminist?
Neighborhood Feminist is een stichting opgericht in 2019 door drie personen die elkaar via activisme hebben leren kennen. En wij zetten eigenlijk in op lokale feministische projecten die een directe impact en een tastbaar verschil maken.
Kun je ons wat meer vertellen over die projecten? Heb je voorbeelden van jullie projecten?
Ja, ons huidige en ook grootste project is het Menstruation Station project. Daar ligt de focus eigenlijk op menstruatiearmoede, specifiek in Amsterdam. En menstruatiearmoede is het gebrek aan toegang tot menstruatieproducten die je nodig hebt. En of onvoldoende toegang tot informatie over goede menstruele gezondheid. We zien dat hier steeds meer aandacht voor is, voor dit probleem gelukkig. Want het vergroot onder andere genderongelijkheid op gebied van educatie, werk. Mensen missen soms school, werk. Wij vinden dat menstruatieproducten een basisbehoefte zijn waar iedereen toegang toe zou moeten hebben.
En kan je ons vertellen hoe jullie erachter kwamen als organisatie dat menstruatiearmoede speelde?
Wij waren eigenlijk op zoek van hey, hoe kunnen wij een directe impact, iets wat aansluit op wat wij willen doen, iets wat een directe impact heeft en een verandering teweeg brengt voor mensen. En wij zijn gaan praten in de gemeenschap waar er behoefte aan is. En wij richten ons specifiek op gemarginaliseerde groepen, zoals ongedocumenteerde, dak- en thuislozen. En ondanks het bestaan van allemaal goede organisaties die hard werk doen, durft eigenlijk niemand dit probleem aan te kaarten of met de mensen waar het om ging in gesprek te gaan en te vragen, hey, hoe doe jij dit eigenlijk als je menstrueert? En toen dit wel gedaan werd door ons, toen kwamen we er eigenlijk achter dat dit een probleem is voor veel mensen. En hier wilden wij wat aan gaan doen. En dit thema houdt zich ook actief bezig met intersectioneel feminisme en verzet zich tegen structureel racisme. Dus het vinkt ook heel veel boxen af waarvan wij dachten, hier moeten wij iets mee.
Ja, heel belangrijk. En jullie hebben ook als organisatie onderzoek gedaan naar menstruatiearmoede in Amsterdam. Wat is uit dat onderzoek gekomen?
We zijn sinds 2020-21 ook bezig met beleidsbeïnvloeding. Naast dat we dus producten distribueren in onze menstruation stations door de stad. Dat zijn dus eigenlijk, moet ik dat nog even kort uitleggen. Wij hebben kastjes verspreid over de stad. Op allemaal verschillende locaties, buurthuizen. Opvang voor ongedocumenteerde dak- en thuislozen. Soms ook scholen. En daar hangen kastjes met producten. En menstruatieproducten. En die kunnen mensen vrij daaruit pakken. Dus wij stellen geen vragen. Iedereen die dat nodig heeft, kan het pakken. Soms hangen ze ook op straat. Dus het is heel erg toegankelijk en laagdrempelig. En dat willen wij ook. Dat is eigenlijk ook het doel van dit project.
Wat voor producten liggen er bijvoorbeeld in die kastjes?
Het zijn met name maandverband en ook wel tampons. Er zijn ook af en toe wel duurzamere opties, bijvoorbeeld zoals menstruatiecups of menstruatieondergoed. Maar wij zien toch dat de grootste behoefte, ook gezien de doelgroep waar wij ons op richten, maandverband is. Dus dat is eigenlijk het product dat wij ook het meest distribueren. Want niet iedereen heeft toegang tot schoon water of een wasmachine om deze producten te reinigen. Wat ook voor ongezonde of wat voor gezondheidsproblemen kan zorgen. Dus dat is ook de reden dat wij specifiek ons richten op wel disposable producten.
Oké, en even terug naar het onderzoek. Ja. Welke cijfers zijn daar uitgekomen?
Daar kwam eigenlijk, wij wisten dat het een probleem was, maar we hadden eigenlijk we hadden geen harde data. En dat was ook het probleem met toen we met de gemeente spraken van hey. Leuk dat jullie dit aankaarten, maar we zien het niet. Want het is een onzichtbaar probleem. Mensen praten niet graag over armoede en niet graag over menstruatie. Dus we hadden alleen anekdotische cijfers. En toen gelukkig was er Opinium, met ons contact opgenomen. Dit is een marktonderzoeksbureau dat ook voor Plan in Engeland een groot onderzoek naar period poverty heeft gedaan. En zij wilden ons gratis helpen. Dus daar waren we onwijs blij mee. Het zijn hele ervaren en gedegen onderzoekers. En hierdoor hebben wij nu dus kwantitatieve data die aantoont dat er het probleem is. En wat onder andere uit het onderzoek kwam, is dat het afgelopen jaar 27% van de menstruerende mensen in Amsterdam op enig moment niet voor menstruatieproducten kon betalen. Hiervan gaf 38% aan dat ze ook moeite hadden met de producten betalen. Dus er is een deel wat het echt niet kon betalen in een periode. En 38% had moeite ermee.
Dat zijn wel echt serieuze cijfers.
Het zijn hele hoge aantallen. Dus wij waren eigenlijk ook gechoqueerd. Want het was nog hoger dan wij verwacht hadden. En 89% van zij die dus niet in de afgelopen 12 maanden niet of nauwelijks voor menstruatieproducten konden betalen, gingen besparen op andere zaken zoals boodschappen, huishoudelijke producten of gezondheidsproducten en schoolspullen. En 3 op de 5 mensen die het niet konden betalen, zochten een toevlucht in alternatieven. Van hiervan gebruikte de helft bijvoorbeeld wc-papier. En in de leeftijdsgroep van 12 tot 17 jaar was dit zelfs 70%. Ja, dus het zijn wel echt hele schokkende cijfers en hele schrijnende cijfers. En ook het thuisblijven tijdens de menstruatie van school of werk heeft ook een grote impact op iemands leven en ook op genderongelijkheid. Want mensen kunnen niet actief meedoen aan het dagelijks leven ten gevolge van het missen van menstruatieproducten.
Ja, en Neighborhood Feminist speelt daar een belangrijke rol in. Welke rol spelen jullie precies?
Wij hebben zowel dus een deel van ons project is het distribueren van dus die menstruatieproducten in de kastjes verspreid door de stad. Mocht je geïnteresseerd zijn waar die hangen, we hebben op onze website een kaartje staan waar je in Google Maps alle stations kan vinden, bij jou in de buurt ook. Dat is dus een deel van wat wij doen, omdat wij zien daar is nu behoefte aan. Hiermee kunnen wij een direct verschil maken in het leven van sommige mensen die deze producten nodig hebben. Maar daarnaast vinden we ook dat zijn we ook bezig met beleidsbeïnvloeding. Want wij vinden ook dat dit eigenlijk niet onze taak van een stichting of organisatie moet zijn om in deze producten te voorzien. Maar dat dit iets is wat door de overheid opgepakt moet worden, ook als onderdeel van het armoedebeleid. Wij zien naast dat we doen dus ook aan beleidsbeïnvloeding. En ja, in de tussentijd denken we ook van ja, uiteindelijk moeten we natuurlijk ook iets veranderen aan het minimuminkomen, aan uitkeringen. Want dit gaat zorgen dat mensen wel misschien toegang hebben tot deze producten. Maar in de tussentijd, zolang dit nog niet opgepakt wordt door op landelijk niveau, willen wij ook voorzien.
Proberen jullie het lokaal aan te pakken.
Ja, en uiteindelijk is het doel dat wij er niet meer nodig zijn. Dus dat dit opgelost wordt. Ja, dat is ons uiteindelijke doel. Maar ja. Helaas duurt dat wel even voordat we zover zijn.
En ben jij in je werk ook mensen tegengekomen die met menstruatiearmoede te maken hebben?
Wij zijn niet direct in contact continu met de mensen die uit onze kastjes pakken. Want het doel van ons project is natuurlijk ook dat we mensen zo laagdrempelig mogelijk, omdat er toch schaamte bij komt kijken en een taboe. Proberen wij dus, de kastjes zijn gewoon toegankelijk. Wij willen niet mensen vragen stellen hoeveel ze gebruiken of waarom. Maar we zijn natuurlijk aan het begin van het project wel degelijk met mensen in gesprek te gaan. Omdat wij wel willen voorzien in een behoefte waar ook echt behoefte aan is. En niet dat wij zelf iets verzinnen en daardoor dat we eigenlijk het doel voorbij gaan. En over het algemeen, ja, de mensen die dit nodig hebben, het zorgt er gewoon voor dat er een zorg minder is. Dat mensen, weet je, als je in armoede leeft, dat is soms heel moeilijk voor te stellen dat je zoiets kleins als, weet je, een pakje maandverband kost misschien 1 of 2 euro, de goedkoopste. En voor veel mensen is het moeilijk voor te stellen dat je dat niet kan kopen. Maar als je in de realiteit van armoede leeft, dan is dit weer een extra uitgave en een extra zorg. Voor sommige mensen, er zijn ook veel alleenstaande gezinnen waar veel dochters zijn. Er is gewoon geen geld dan om te voorzien in de benodigde producten.
Ja, want ik kan me ook wel voorstellen dat mensen zeggen, nou, dit valt gewoon onder armoedebeleid. Mm-hmm. En die het eigenlijk onzin vinden dat er ook nog apart aandacht besteed moet worden menstruatiearmoede. Wat zeg je tegen die mensen?
Wij realiseren ons inderdaad, het is onderdeel van een groter armoedeprobleem. En wij zijn het er ook mee eens dat dit als geheel aangepakt moet worden door wat ik al eerder zei, het minimumloon omhoog, uitkeringen omhoog, zodat mensen een leefbaar inkomen hebben. Maar ja, dit is toch de dagelijkse realiteit. En het heeft een veel grotere impact dan we denken. Want door het niet gebruiken van mensen, of het niet hebben, toegang hebben tot menstruatieproducten. Dat vergroot de genderongelijkheid door schooluitval, niet naar werk kunnen gaan. Het veroorzaakt gezondheidsproblemen. Doordat mensen bijvoorbeeld menstruatieproducten langer gebruiken dan de bedoeling is. Of een alternatief product gebruiken dat helemaal niet geschikt is als menstruatieproduct. Dus daarom denken wij dat het nemen van directe actie op dit gebied echt een groot verschil maakt. En ja, we realiseren ons, het lost niet alles op, niet het hele armoedeprobleem. Maar dit is wel voor een heel groot deel van de mensen de dagelijkse realiteit.
Ja, ja. En nou ja, wat kan je zeggen over waarom jij zo gemotiveerd bent om je in te zetten voor dit probleem?
Ja, ik geloof er gewoon in dat menstruatiearmoede, het is sociale rechtvaardigheid dat we allemaal toegang hebben tot een gezonde menstruatiecyclus. En wij zien ook, net als toiletpapier, weet je, dingen die wel beschikbaar is in openbare gebouwen, vinden we eigenlijk dat menstruatieproducten ook tot iedereen, het is een basisbehoefte die er gewoon moet zijn. Het is geen luxe product. Ja, je kan niet kiezen of je wel of niet menstrueert. Dat gebeurt gewoon. En ik wil actief bijdragen aan het verminderen van dit probleem door onder andere bewustwording te vergroten. Benodigde menstruatieproducten te verstrekken. En ook te pleiten voor beleidsveranderingen, waardoor hopelijk meer mensen toegang gaan hebben tot de benodigde producten.
Ja, en over die beleidsveranderingen. Er is begin 2023 een pilot gestart, waarin €50.000 beschikbaar is gesteld door de gemeente om menstruatieproducten te verspreiden in Amsterdam. Wat merken jullie van deze pilot?
Wij zijn onderdeel van deze pilot. Wij zitten ook met de gemeente om tafel. En samen met GroenLinks en Bijeen zijn we al lange tijd hierover in gesprek. Het pilotproject, ja, het is nu dus nog een initiatiefvoorstel. Dus het is nog niet opgelost. En we zitten nu in de fase dat er een budget moet bepaald worden voor het uiteindelijke voorstel. Dat wordt pas aan het eind van dit jaar bepaald. Dus daarom is nu zijn we bezig met. Wij krijgen een deel van het geld van het pilotproject, waarmee wij meer menstruation stations gaan plaatsen op de plekken waar ze het hardst nodig zijn. En aan de hand van. We gaan dit evalueren na de zomer. En dan wordt uiteindelijk in het najaar het definitieve bedrag wordt vastgesteld. Er is dus nog genoeg te doen. En voor ons is het ook belangrijk dat de kwetsbare groepen, zoals ongedocumenteerden of dak- en thuislozen, dat die ook echt meegenomen worden in dit beleid. Niet iedereen heeft altijd toegang tot de voedselbank. Dus als het enkel verstrekt wordt via de voedselbanken, valt er nog steeds een grote groep hier buiten. Dus wij blijven bij de gemeente om tafel zitten om ook te zorgen dat het een zo'n inclusief mogelijk plan wordt.
Ja, je had het net al even over beleidsbeïnvloeding. Waarom is het nou zo belangrijk dat menstruatiearmoede op gemeentelijk niveau wordt aangepakt?
Uiteindelijk wat ik eerder zei, van het is eigenlijk beetje gek dat stichtingen of organisaties dit moeten oppakken. En dat dit niet op een ofwel gemeentelijk ofwel landelijk niveau wordt aangepakt. Aangezien het om een basisbehoefte gaat en het een groot verschil maakt, gendergelijkheid bevordert. Daarom denken wij dat het ook echt een taak van de gemeente is om dit op te lossen op dit moment in Amsterdam. Ja.
Ja, want als je bijvoorbeeld kijkt naar andere plekken in Nederland of in het buitenland, hoe zie je dat ze daar bezig zijn met de strijd tegen menstruatiearmoede?
Een heel mooi voorbeeld is natuurlijk Schotland. Ik weet niet of jullie het nieuws gehoord hebben, maar in 2020 is daar eigenlijk een wet aangenomen waardoor er gratis menstruatieproducten beschikbaar zijn voor iedereen. Ook in Catalonië en Spanje is er recent een wet aangenomen waardoor iedereen toegang heeft tot menstruatieproducten, of dat wordt gratis verstrekt. En in andere landen zien we, zoals in onder andere Duitsland, dat er de belastingen worden verlaagd op menstruatieproducten. Dat is een heel mooi begin. Het is niet een oplossing. Maar ja, het zijn allemaal kleine dingen die. Maar je ziet dat er steeds meer landen en steeds meer aandacht om is, ook door onderzoek, gelukkig. Helaas zijn er echt wel data nodig om mensen te laten zien dat het een probleem is.
Ja, we hopen eigenlijk dat Nederland snel hier of Schotland op zich gaat volgen.
Ja, dat is uiteindelijk, ja, hopelijk wordt het in Nederland landelijk opgepakt en gaan we zorgen dat het voor iedereen gratis beschikbaar wordt die dat nodig heeft.
Ja. En op dit moment, jullie hebben dan nu de pilot, maar daarvoor, wie betaalde eigenlijk op dat moment de menstruatieproducten in de kastjes?
Ja, wij zijn eigenlijk afhankelijk van individuele donateurs. Dus tot nu toe hebben we ofwel van individuele donateurs, grote andere organisaties, waarbij wij financiering hebben om de benodigde producten in te kopen en ons werk te kunnen doen.
Oh ja. En nou, dan misschien leuk om even te zeggen hoe luisteraars zich dan misschien jullie kunnen helpen door ook te doneren of op een andere manier in te zetten voor jullie organisatie.
Ja, allereerst zijn wij dus altijd blij met donaties, want dat zorgt ervoor dat wij verder vooruit kunnen plannen en menstruatieproducten kunnen inkopen. Dat kan je via onze website neighborhoodfeminist.com. Kan je een donatie doen, eenmalig of maandelijks terugkerend. En verder zijn we ook altijd op zoek naar vrijwilligers. En op dit moment specifiek naar vrijwilligers met een rijbewijs die ons kunnen ondersteunen met praktische taken, dus het bevoorraden van de menstruation stations. En we zijn flink aan het uitbreiden met stations dit jaar, dus we hebben ook echt meer handen nodig. En ook via onze website, als je geïnteresseerd bent, kan je het formulier voor vrijwilligers invullen en dan nemen wij contact met je op.
Nou, heel mooi. Dankjewel voor het gesprek. En de website komt ook op onze Facebookpagina, dus kunnen mensen hem ook vinden. Ik wil je heel erg bedanken en je ook heel veel succes wensen bij Neighborhood Feminist.
Ja, dankjewel.
Dit was Desiree met Porty. Desiree St. Crooks is een Amerikaanse reggae-zangeres. In 2001 ontving ze Atlanta's Best New Female Reggae Artist Award. Dit nummer komt van haar album Mama Africa uit 2003. Dan gaan we nu luisteren naar het gedicht Het rode licht van Peter Petersen.
Het rode licht. Aan de oever van het meer, vroeger een zee, zitten wij zij aan zij. Ik lik aan je oor. Drinken niets in de kroeg, hebben water mee. Ik denk dat ik mijn besef van tijd verloor. Je hebt het iets wat koud. Kruip tegen me aan, sla mijn arm om je heen, kus je op je wang. Dit was een bijzondere dag, voel me voldaan. De zon zakt omlaag als in een zwanenzang. Wind steekt op, krijg het ook koud, rits mijn jas dicht. Ik ril, ga verzitten, aaien door je haar, kus je op je lippen, voor ik me opricht. Jij staat ook op, we hebben een prachtig uitzicht over het water. Tas mee, we maken ons klaar om te gaan. Bewonderen het rode licht.
Was het nummer Poverty. Ja, dan gaan we verder naar de volgende gast. Dat is Anne Weekamp, gemeenteraadslid in Amsterdam. Maar omdat de raadsvergadering vandaag plaatsvindt om dit uur, is ze niet live in de studio aanwezig. En daarom sprak ik haar eerder. Anne, welkom bij Radio Signaal. Jij bent raadslid voor D66 bij de gemeente Amsterdam. En samen met andere partijen heb jij namens D66... ben je indiener geweest van het initiatiefvoorstel aanpak menstruatiearmoede in Amsterdam. Weet je nog de eerste keer dat je hoorde over menstruatiearmoede?
Nou ja, je leest het wel eens in de krant natuurlijk. Dus je weet ervan af. Maar de eerste keer dat het echt binnenkwam was toen ik iemand sprak van het Rode Kruis. En die vertelde dat moeders de luiers van de kinderen soms open knipten om aan menstruatieproducten te komen. Als je dat dan hoort, die verhalen, dan komt het echt bij je binnen. Dus ik dacht, hier moeten we iets mee.
Vond je dat het ook al iets was dus echt voor de gemeente en de gemeentepolitiek om zich daarmee bezig te houden?
Ja, dat denk ik wel. Want als gemeente gaan we over armoedebestrijding. En ik denk dat het heel belangrijk is om oog te hebben voor de verschillende mensen die armoedebestrijding nodig hebben. In de gemeenteraad hadden we best wel discussie over het voorstel dat we hebben ingediend. Mensen zeiden, nou ja, als je niet genoeg geld hebt, dan is dat het probleem en niet die menstruatieproducten. Ja. Ik dacht, dat is anders. Want je moet juist oog hebben voor de specifieke behoeften van groepen mensen. Want anders zorg je ook niet dat de menstruatieproducten bijvoorbeeld in de voedselpakketten zitten. Juist doordat je weet, oké, hier is een probleem. Daar moet je dan voor die specifieke groep, en het is een hele grote groep, hè, laten we wel zijn, moeten we iets doen.
Is menstruatiearmoede en armoede, zijn dat thema's die binnen jouw portefeuille vallen? En is het menstruatiearmoede ook iets waar je al langer mee bezighoudt?
Ja, ik ga in de gemeenteraad over zorg, over armoede, ook over onderwijs en daarnaast nog ruimtelijke ordening en grond en ontwikkeling. Ik heb een hele brede portefeuille. Maar wat ik altijd in die portefeuille probeer te doen is kijken hoe zijn die maatregelen voor specifieke groepen mensen. En dat heb je hier natuurlijk met heel erg, met het menstruatiearmoede en armoedebeleid. Wat ik bijvoorbeeld bij zorg heb gedaan, ik heb gezorgd dat een onderzoek nu kwam naar hoe vrouwen anders geraakt worden door zorg vanuit de gemeente dan bijvoorbeeld mannen. Je ziet bijvoorbeeld dat autisme niet zo goed bij meisjes herkend wordt, omdat we allemaal de symptomen kennen die bij jongens voorkomen. Dus ik probeer altijd goed te kijken, hoe kunnen we nou zo goed mogelijk zorgen dat er voor specifieke groepen, dat die krijgen wat er nodig is.
En menstruatiearmoede is natuurlijk een probleem wat vooral vrouwen heel erg raakt.
Nou, ik weet het niet. Eigenlijk raakt het de hele samenleving. Want wat je dus hoort is dat meisjes niet naar school gaan, omdat ze geen menstruatieproducten hebben. Of dat vrouwen niet naar hun werk gaan. Dus eigenlijk is die impact dan veel groter, breder op de maatschappij. Dus we moeten niet zien alleen als een probleem tussen meisjes en die vrouwen, maar gewoon een breder probleem waar we gezamenlijk de verantwoordelijkheid hebben om het op te lossen.
Nu hebben jullie een initiatiefvoorstel ingediend. Wat stellen jullie voor dat de gemeente Amsterdam gaat doen om menstruatiearmoede aan te pakken?
Ja, we zeggen dat er eerst een onderzoek moet komen. Nou, oké, waar bied je dan die producten aan? Hè? In welke buurten, op welke scholen, buurthuizen? Wat is nou een goede plek om dat te doen? Nou, daar gaat de gemeente mee aan de slag. We willen ook dat er meer voorlichting komt. We willen kijken, hoe kunnen we het integreren in de armoedemiddelen die we al hebben? En wat ik zelf een belangrijk punt vond, om ook gewoon bedrijven te betrekken. Want je ziet dat best wel veel bedrijven zelf iets goeds willen doen, willen bijdragen aan dit probleem. Dus hoe kunnen we nou in samenwerking met die bedrijven zorgen dat we menstruatiearmoede samen aanpakken? Dat past ook bij die oproep van de burgemeester. Hè? Aan bedrijven, kijk wat je kan doen om armoede in de stad aan te pakken.
En dit zou dan gaan om bijvoorbeeld bedrijven die menstruatieproducten verkopen?
Ja, bijvoorbeeld. Maar je kan er ook aan denken, er zijn ook bedrijven waar je met de stadspas menstruatieproducten kan kopen. Dat kan ook, hè, dat je daarmee in gesprek gaat. We hebben daartoe opgeroepen en het initiatief is aangenomen. Dus ik hoop,
gefeliciteerd.
Ja, zijn we heel blij mee. Ik wil ook de mede-initiatiefnemers bedanken, want het was niet alleen mijn idee, maar het was echt iets wat we samen hebben gedaan. Maar juist die bedrijven betrekken, dat is wel iets waar ik denk, want dat willen bedrijven ook. Dus waarom zullen we de krachten niet bundelen?
Ik las ook dat jullie veel voorlichting willen gaan geven op scholen.
Ja, de wethouder heeft gezegd dat we willen eigenlijk beter integreren in de voorlichting die we al geven. Als D60 hebben we recent extra geld vrijgemaakt voor seksuele voorlichting. We zien dat het heel belangrijk is en dat er ook behoefte aan is in de stad. Dus het moet geïntegreerd worden of meegenomen worden in de seksuele voorlichting die er al is. Maar het is wel oog dat daar dus specifiek aan wordt gedacht. En dat is eigenlijk het hele thema van dit. Je hebt specifiek oog voor dit probleem, want als het niet benoemd wordt, dan zie je het ook niet.
En dan wordt het ook niet specifiek aangepakt.
Ja.
Heerst er ook een taboe op het onderwerp?
Ja, dat is wel grappig, want tijdens de commissiebehandeling bijvoorbeeld, was één partij die heeft zowel een mannelijk lid in de commissie als een vrouwelijk lid. En toen zei die mannelijk lid tegen het vrouwelijke commissielid, dit is iets voor jou hoor, dit moet jij maar doen. Dus dan zie je al dat menstruatie wordt heel snel iets van vrouwen, terwijl het iets is van ons allemaal. En het is best wel inderdaad een taboe om hierover te spreken. Dus wat bijvoorbeeld de wethouder heeft gezegd, via scholen wordt ook menstruatieproducten verstrekt. Maar dat moet je via conciërges doen. Ja. En wat ik in de gemeenteraad in debat heb gezegd, moet je je voorstellen dat je als 14-jarig meisje naar een conciërge, die vaak ook mannelijk is, moet zeggen, hé, ik ben ongesteld en ik kan geen menstruatieproducten betalen.
Ja, dat had ik heel ongemakkelijk gevonden.
Nou, precies. Dus je moet echt in ons ogen hebben van, oké, taboe is er. En daarom is die voorlichting ook belangrijk. Dus dat is een van de vier elementen uit ons voorstel om echt in te zetten op die voorlichting.
Je had het net al even over dat er best wel discussie rondom het thema was. Kan je vertellen hoe het initiatiefvoorstel tot stand is gekomen? En ook of het moeilijk was om medestanders te vinden?
Ja, ik had vaker in de media vernomen van dit probleem. Ik hoorde het ook in gesprekken. Dus ik zei, we hebben als fractie ook een team tegen medewerkers. Oh, daar wil ik iets mee. En toen hoorde ik dat GroenLinks hier ook maar iets mee wilde. Dus ik had ze benaderd van, hey, is het een idee om een initiatiefvoorstel op te schrijven? Dus GroenLinks heeft daar het initiatiefvoorstel geschreven. We hebben allemaal op meegeschreven. Dus ook bij EEN bijvoorbeeld, aangehaakt, PvdA. Nou, een hele rits aan fracties. Dus je zag, nou, er is hier wel steun voor. Maar dus, toen hebben we het ingediend, hebben we besproken in de commissie. Toen heeft de wethouder gezegd, oké, wat vindt ze van het idee? Heeft ze nog wat nuances aangebracht? Bijvoorbeeld als het gaat over samenwerking met bedrijven, zei ze, nou, dat doen we al. Of het is aan de maatschappelijke organisaties om dat te doen. Maar daar wilde ik iets meer body op. Dus dan heb je daar een debat over in de commissie. En vervolgens ging het naar de raad. Daar kan, in de raad was er dus ook een debat over. Voornamelijk ja, 21 en de VVD. Die zeiden, hier moeten we, dit moeten we niet doen. We moeten gewoon armoede aanpakken. Hoewel ik het helemaal eens ben dat we gewoon armoede aan moeten pakken, denk ik, nee. Je hebt juist die specifieke aandacht hiervoor nodig. Want anders zorg je niet dat die behoefte die er echt wel is, dat die aangepakt wordt. En dan zorg je dus niet dat die vrouwen die wel willen werken, maar thuis blijven omdat ze menstruatieproducten niet kunnen kopen. Dan zorg je niet voor dat meisjes wel naar school gaan. De rechtse partij waren het daar niet mee eens. Gelukkig hadden zij geen meerderheid, wij wel. Dus het voorstel is nu aangenomen en de wethouder is er dus nu mee aan de slag. We hebben als raad 50.000 euro vrijgemaakt voor dit initiatief. Dat betekent dat er bijvoorbeeld via het armoedefonds nu ook echt producten beschikbaar worden gesteld. Maar bijvoorbeeld ook Neighborhood Feminist, die heeft speciale uitgiftepunten. Dat zijn private organisaties meer. En daar, die krijgen ook budget hieruit. En het is wel leuk, want ik was laatst bij de voedselbank. En daar zag je dus die pakketten die samengesteld werden. En dan zag je dus ook inderdaad zo'n always erin zitten. Dacht ik, nou, heel fijn dat je dan concreet ziet, oké, dit is gelukt.
Ja. Echt een concreet voorbeeld van het initiatiefvoorstel. Dat is aangenomen en vervolgens in de praktijk wordt toegepast. Tot slot, wat is jouw hoop voor de toekomst als het gaat om menstruatiearmoede in Amsterdam?
Nou, ik hoop echt dat het taboe eraf gaat. Dat het niet meer zoiets is van, je bent arm, dus menstruatieproducten hoeven niet aan te denken. Juist dat daar aandacht voor is. Dat het niet gek is om hierover te praten. En dat we oog hebben voor die specifieke behoeften van mensen. Want dan pas kan je echt inderdaad meedoen in de maatschappij als je niet tegengehouden wordt. Dus ik hoop, ideaalbeeld is natuurlijk dat armoedegelden hiervoor niet meer nodig zijn. En dat dit gewoon standaard overal wordt meegenomen. Niet alleen in Amsterdam, maar ook in andere steden. Ja, het gaat eigenlijk om de vraag van waardigheid. Hè? Hoe vrij ben je om te gaan en te doen wat je wil als je thuis gehouden wordt omdat je geen menstruatieproducten kan kopen? Dus die vrijheid is voor mij echt essentieel om jezelf te ontwikkelen, om zelf je eigen keuzes te maken.
Ik wil je heel hartelijk bedanken voor je bijdrage vandaag.
Graag gedaan. Heel fijn dat jullie hier ook aandacht aan besteden. Want dat zorgt er dus ook weer voor dat het taboe verminderd wordt.
Sometimes I find another world inside my mind.
Ja, we hoorden Media met All About The Money. Een nummer geschreven door de Zweedse zangeres en songwriter Media. Een single van Media's tweede studioalbum Seven Sisters uit 1998. Daarvoor hoorden we The Birds met It Won't Be Wrong. Ik maak daar even een klein foutje. Dan gaan we verder naar onze volgende gast. Dat is Claire, die heb ik aan de lijn, als het goed is. Bijna. We proberen haar te bereiken, maar dat duurt nog heel eventjes. Hallo Claire.
Elsa.
Hallo Claire, welkom.
Dankjewel.
Claire, jij hebt een eigen bedrijf genaamd Moody's en jullie verkopen online menstruatieondergoed.
Dat klopt.
Kan je ons vertellen waarin dit ondergoed verschilt van normaal ondergoed wat je in de winkel kunt kopen?
Ja, menstruatieondergoed is ondergoed wat menstruatie en lichte incontinentie op kan vangen. Gedurende 8 tot 10 uur. Zonder dat je doorlekt. Dus dat kan heel praktisch zijn, zeg maar. En het scheelt een heleboel afval. Dus vooral ook heel duurzaam.
Oké, en hoe kwam je op het idee om een bedrijf, om Moody's op te richten?
Ik zal even de korte versie is dat mijn partner en ik dit product tegenkwamen. En in eerste instantie echt zoiets hadden van wat is dit? En toen zijn we gaan onderzoeken wat het was. En toen hadden we zoiets van wauw, dit vonden wij zo mooi product. Omdat het voor heel veel mensen ook wel een probleem oplost. Maar ook heel duurzaam is. Dus het scheelt een enorme berg afval. We hebben ook net een onderzoek afgerond. En naast afval scheelt het ook nog heel veel water. Omdat voor productie van maandverband en tampons veel water nodig is. Dus het is in ieder geval, het maakt het een stuk duurzamer, de wereld, zeg maar. Dus wij hadden zoiets, we willen ook graag wat meer dan toevoegen. Dus wat meer kennis over menstruatie en aan alles wat daaromheen hangt delen met onze volgers. Maar ook zagen we toen direct al van jeetje, dat er in Nederland menstruatiearmoede is. Weet je, daar was ik echt wel door geschrokken, zeg maar. Ja. Dus toen hadden we ook zoiets van, daar willen we ook iets mee. Dus we zijn eigenlijk vanaf de start van Moody's. Direct hebben we toen gezegd, we gaan doneren aan een instantie. En toen zijn we heel snel in aanraking gekomen met de sociale kruidenier in Amsterdam om te doneren.
Ja, mooi. En daar kom ik later even over terug. Nog heel even over menstruatieondergoed. Kan je vertellen hoe dat precies werkt?
Ja, zeker. Er zitten eigenlijk 3 extra laagjes in het kruisje. En die 3 extra laagjes zijn bij elkaar maar 2 tot 3 millimeter. Dus eigenlijk voel je amper dat er zit wel iets van een verdikking in, maar dat voel je eigenlijk amper. En dat bovenste laagje is bij ons dan een soort sportstof waar vloeistof heel snel doorheen gaat. Maar wat net zoals een sportshirt droog blijft aanvoelen. Dan hebben we een absorberende laag. En dat hebben we in verschillende absorpties, van light tot super. Dus dat is van opvangen van 5 milliliter tot 25 tot 30 milliliter. Dus dat is ook voor verschillende dagen of verschillende hevigheid van menstruatie die personen kunnen hebben. En dan een laatste laag is natuurlijk de laag die waterafstotend is. Dus die ervoor zorgt dat je niet doorlekt.
Oh ja,
en dan heb je gewoon het broekje. En dat hebben we in allerlei verschillende modellen en kleuren. Ja.
En dan gebruik je dat tijdens je menstruatie. En kan je het daarna dan wassen?
Ja, dan gebruik je het tijdens menstruatie. En dan daarna is het de bedoeling dat je het even uitspoelt. Omdat dat bloed er anders te lang in blijft zitten. En anders ook bij je eigen was komt. Dus even uitspoelt onder de kraan of als je het in de nacht hebt gedragen, even onder de douche als je 's ochtends doucht. En daarna kun je het meewassen met je gewone was. Dus hang je het over de wasmand en aan de rand. En dan kun je het inderdaad gewoon meewassen, maar wel maximaal 30 graden. En niet in de droger. Dus ja, dan kun je het gewoon wassen en weer gebruiken.
Ja, dat klinkt mooi en duurzaam inderdaad. Ja. Je zei net al even dat het ook bedoeld is voor mensen die last hebben van urineverlies. Zit er verschil in de onderbroeken of is het hetzelfde?
Nee, dus het, wij gebruiken nu nog gewoon hetzelfde ondergoed. Ja, dat werkt ook gewoon goed. Er zit een antibacteriële wassing zit er in de absorberende laag en ook het bovenste laagje. En dat betekent die zorgt ervoor dat er geen bacteriën kunnen ontstaan. Dus waardoor het ook niet gaat ruiken, zeg maar. Dus dat is zowel voor menstruatie als voor lichte incontinentie dan heel prettig, inderdaad.
Ja, dus, kan ik me voorstellen.
Ja.
Ja. En deze uitzending hebben we grotendeels gepraat over menstruatiearmoede.
Ja, heel goed.
Ja. Ja, je zei net al even, wij zijn er ook vanaf het begin mee bezig geweest. Kan je vertellen wat Moody's doet in de strijd tegen menstruatiearmoede?
Wij doneren dus inderdaad 5% van alle broekjes die we verkopen, doneren we tegen menstruatiearmoede. Dat deden we aan de Sociale Kruidenier in Amsterdam. Dat is opgehouden te bestaan, maar we hebben nu alweer afspraken gemaakt met een sociale markt die daarvoor in de plaats is gekomen. En dat is een samenwerking met het Leger des Heils. Dus dat is in ieder geval wat we sowieso gaan doen. En daarnaast zijn we ook in gesprek met andere instanties om te kijken of we misschien nog ook op andere plekken ook doneren. En we zijn met onze partner in België aan het kijken of we daar ook kunnen doneren. Het is natuurlijk overal. En we zijn ook in gesprek met de gemeente Amsterdam, inderdaad, om te kijken wat we met hen samen kunnen opzetten.
En zijn daar al uitkomsten of is dat nog even afwachten?
Daar zijn wel al uitkomsten, alleen soms moet iets technisch nog kunnen. Dus daar zijn we in afwachting van. Dus om ervoor te zorgen dat niet iedereen overal tegen technische obstructies loopt, en moeten we even wachten tot een en ander kan. Maar in principe is ze lopen die gesprekken inderdaad. Ja.
Mooi. En
het is ook echt heel mooi om te doen. Dus we hebben nu al 2 keer gedoneerd. En we krijgen ook echt terug van dat mensen weer komen vragen bij de Sociale Kruidenier en de Voedselbank, zeg maar, van wanneer komen ze weer? Het is ook vooral mensen met, het is niet alleen mensen met menstruatie, het is niet alleen van menstruatie, maar juist ook mensen die last hebben van urineverlies, zijn elke dag gekluisterd aan huis als ze geen middelen hebben. Dus ook voor die mensen is het product ook echt heel prettig. Dat hoorden we terug.
Ja, kan ik begrijpen. Want hoe lang doe je eigenlijk? Hoe lang kan je ermee doen?
je kunt er zo'n 3 jaar mee doen. Dus dat is best wel een hele tijd. En we hebben ook al uitgerekend dat je dan uiteindelijk ben je dan met 4 à 5 broekjes wat je nodig zou hebben van menstruatie, ben je wel goedkoper uit dan andere producten. Maar weet je, iedereen moet gewoon doen wat hij zelf wil uiteraard. Ik vind het alleen belangrijk dat mensen inderdaad de producten hebben om het op te kunnen vangen. En ik zou zelf zeggen, ik heb ook de vorige mensen gehoord. En nou, supergoed hoe iedereen ermee bezig is. Dat vind ik echt, echt geweldig. En ook met voorlichting op basisscholen en dergelijke. Dat vind ik echt, dat is ook iets waar wij ook heel erg voor staan. En ik zou zelf, vind ik eigenlijk dat het gewoon een onderdeel zou moeten zijn van de basisbeurs. Weet je, want het is gewoon, dat zou echt gendergelijkheid maken. Weet je, want uiteindelijk, nu zitten vrouwen thuis. Maar mannen hebben dit probleem niet. Weet je, die hebben misschien hun scheermiddelen niet. Maar dat is niet waardoor je niet het huis uit kan, zeg maar. Weet je, dus.
Dus een meer structurele verandering zou eigenlijk gewenst zijn.
Ja, wat. Ik zou er eigenlijk vinden dat dit veel structureler opgelost zou moeten worden. Ja, absoluut. Ja.
Nou, Claire, ontzettend bedankt. En heel veel succes met Moody's.
Dank je wel.
Nou, tot ziens.
Tot ziens.
Doeg. Mocht je nou enthousiast zijn geworden door deze uitzending en wil je een bijdrage leveren aan de strijd tegen menstruatiearmoede via Neighborhood Feminist of een kijkje nemen op de website van Moody's, dan vind je de links naar hun website op de Facebookpagina van Radio Signaal. Annelinde, Anne en Claire, ontzettend bedankt voor jullie aanwezigheid vandaag. En luisteraars, ik wens u een prettige week en tot volgende week weer bij Radio Signaal om 14:00. Dan kunt u luisteren naar onze eerste zomergast, Connie Braam, over haar boek De Revolutie van Pelle.
Luister elke donderdagmiddag van 14:00 tot 15:00 naar Radio Signaal op Radio Salto.